Deze week alles over smart mobility op Sublime. Join the
groove. Deze podcast gaat niet alleen over hyperloops en elektrische deelfietsen, maar juist over het zo snel, comfortabel en duurzaam mogelijk maken van onze mobiliteit. En nog veel meer, het leefbaar houden van steden. Hoe ziet ons leven en ons transport eruit in 2030? Ik praat er in deze podcast in onze Mobility Week over met Martin Guit. Hij is engineer bij de gemeente Rotterdam. Hallo Martin.
Hoi, goedemorgen.
Marcel Toussaint is coördinator mobiliteit bij APPM en betrokken bij grote mobiliteitsprojecten en ruimtelijke impact. Hallo.
Goedemorgen.
Bas Scholte, die gaat over de digitale platforms, alle nieuwe aanbieders die er in deze markt zijn. En dat zijn er nogal wat, hè Bas?
Jazeker, goedemorgen.
Hoeveel nieuwe aanbieders hebben we in de mobiliteitswereld?
Nou, wat zullen we zeggen? Toch zeker wel een stuk of 30, als het er niet meer zijn. En ik denk dat er nog, als ze klaar zijn met deze podcast, weer nieuw is opgestaan.
Echt? Gaat het zo snel?
Het gaat heel hard met partijen die nieuw aanbod willen genereren. Die op een simpele, gebruiksvriendelijke manier mobiliteit aanbieden aan jou en mij. En ons proberen te verleiden om dat te gebruiken. Abonnementen te strikken. Daar zitten de grote automotive partijen ook achter. Hè? BMW, Daimler. Allemaal bezig met platforms op te zetten. Autoleasebedrijven die hun business opnieuw aan het uitvinden zijn. Dus er is heel wat gaande.
Praten we zo meteen over verder, want dit heeft natuurlijk ook de commerciële wereld bemoeit zich inderdaad ook met alle vormen van mobiliteit en wil daar geld aan verdienen. En we hebben ook gelukkig een vrouw in ons midden, Farah van der Galien, hoofdmobiliteit bij Van de Bron. Met de elektrische auto gekomen, neem ik aan?
Met de elektrische trein. Nee.
Met de trein? Ja. Oké. Nee, ja, dat is al heel goed. Je hoeft je niet te verexcuseren als je in hartje Rotterdam moet zijn om met de trein te komen natuurlijk. Was die keuze makkelijk gemaakt?
Ja, dit ligt zo dicht bij het station dat het toch wel veel makkelijker was om met de trein te gaan. Geen parkeerplek te zoeken.
Ja, precies. Hoeveel kijk jij daarna? Van waar moet ik zijn en hoe pas ik mijn vervoer daarop aan?
Ja, altijd. Altijd voordat ik ergens naartoe ga, kijk ik of het handiger is om met de auto te gaan of met het openbaar vervoer.
Mm-hmm. En maak je dan ook gebruik van deelfietsen als je toch iets verderop in de stad moet zijn?
Zeker. Als het lekker weer is, dan ga ik het liefst met de OV-fiets door de stad heen.
Ja, want we hebben hier nogal wat aan deelvervoer staan, toch Martin?
Zeker. De OV-fiets is er een van, maar we hebben ook de Uber is net weer binnen. Zo zijn er mobikes, er zijn er heel veel van dat soort types. En we hebben ook Felixjes, scooters. Dus je hebt heel veel keus.
We gaan het hebben over al die vormen van vervoer, elektrisch vervoer, deelbaar vervoer, autonoom vervoer. Iemand hier al eens een keer in een auto of een ander voertuig zonder chauffeur gezeten?
Jazeker. Ik ben ook betrokken geweest bij een proef in Noord-Brabant, waar we 10 weken lang een autonome shuttle hebben laten rijden. In het havengebied van Drimmelen. En dat was een proef om te kijken in hoeverre in gemengd verkeer, hè, dus ook met andere gebruikers, hoe dat voertuig zich zou gedragen. En in hoeverre mensen verleid konden worden om daar ook in te stappen.
En?
Nou, een zeer interessant experiment. Je ziet dat de techniek misschien nog niet zo ver is als we gehoopt hadden. Dat is in ieder geval een persoonlijke les, maar ook een les die we vanuit de provincie Noord-Brabant hebben geleerd. Je ziet dat op het moment dat voetgangers of andere weggebruikers de shuttle willen inhalen, dat die nog wel eens in de noodstop terechtkomt. En dat is een stukje softwarematig kan dat opgelost worden, maar dat betekent wel iets voor de andere verkeerdeelnemers, maar ook de shuttle zelf. Dus hij is heel veilig ingesteld, terwijl andere weggebruikers misschien op een andere manier zich in het verkeer bewegen.
Mm-hmm. We gaan het dadelijk ook hebben over hoe krijg je mensen nou mee, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. We willen niet vooral de wereld wel verbeteren, maar het aanbieden van allerlei nieuwe vervoersmogelijkheden, dat is één. Maar uiteindelijk moeten we er zelf allemaal als miljoenen gebruik van gaan maken. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Te beginnen bij jou, Martin. Bij de gemeente Rotterdam, betrokken bij allerlei grote projecten. We zitten hier in Rotterdam met uitzicht op Rotterdam Centraal en beneden inderdaad alle deelmogelijkheden. Waarin loopt Rotterdam zo voorop?
Nou, in veel dingen, maar met name op mobiliteit. Om ruimte te geven aan de nieuwe initiatieven die er zijn. En Rotterdam heeft één voordeel ten opzichte van de andere steden in Nederland. Wij hebben die ruimte nog, ook op onze infrastructuur. En het is een stad die graag voorop loopt met dit soort experimenten. En ik denk, kijk, we hebben natuurlijk hele goede voorbeelden. En dan ben ik zelf, ik heb mogen werken aan Centraal Station. Dus Het is altijd heel prettig als ik dan weer hier zit of ergens anders zit om uit te kijken op dat fantastische stukje stad. Want dat is, ja, daar hebben we aan meegewerkt en dat heeft wel de verandering. Hoe mobiliteit kan bijdragen aan een aantrekkelijke stad. Hè? Vooral Centraal Station. Dat was 20 jaar geleden echt een plek waar je niet wilde zijn. Dat was echt natuurlijk bizar, hè? Station waar iedereen gewoon bang is om uit te stappen. En dat is nu een plek waar iedereen heel graag komt en elkaar ontmoet. En dat is wel heel erg heeft de verandering teweeg gebracht.
Hoe zie je dat om je heen?
Nou, je ziet ten eerste al dat heel veel mensen zijn. Kijk, in Rotterdammers zijn heel direct, hè? Dus als het niet geslaagd is, dan vinden ze het ook geen goede plek en dan komen ze er niet. Maar als je met name mensen de vertrouwfoto's maken, nou, dat soort zaken.
Er worden trouwfoto's gemaakt voor Rotterdam Centraal nu?
Ja, dat zijn dus plekken waar dus aan aangeeft dat Rotterdam het in zijn hart sluit. Hè? Dus dat is heel belangrijk. Anders is het niet, net zoals de Koopgoot, dat zijn plekken waar ze gewoon komen. En Rotterdammers zijn daar heel simpel in. Als het niet goed is, dan is het ook niks. Nou, dat weet je. En de Markthal is een ander voorbeeld. Hè. Dat zijn plekken die gewoon nu onderdeel van het, laten we zeggen, van het bewustzijn of ja, van de trots van Rotterdam zijn. En Centraal Station is daar echt een heel belangrijke plek in.
Ja. Marcel, hoe belangrijk is comfort en gemak in de ruimte?
Ja, zeker als je reizigers, mobilisten wil verleiden om iets te gebruiken, dan moet het comfortabel zijn, dan moet het aantrekkelijk zijn. Dus dat is heel erg belangrijk. Dat noemen we in de psychologie ook wel een nudging. Dus eigenlijk de boel zo inrichten dat het ook automatisch op een goede manier gebruikt wordt. En als je een Nederlander vertelt van nou je moet het zo doen, dan weet je één ding zeker, dan gaat hij het eigenlijk niet doen. En dus die moet je op een stille manier eigenlijk verleiden.
Mm-hmm. Het is natuurlijk bij elektrische auto's ook zo, Fardo. Jullie zijn bezig met, er zijn nogal wat vooroordelen die we hebben. En uiteindelijk wil je mensen verleiden om toch allemaal elektrisch te gaan rijden. Terwijl heel veel mensen het hebben over die actieradius. Ja, maar ik kan niet ver genoeg.
Ja, zeker. Absoluut. Mensen zijn bang inderdaad dat ze met een lege batterij komen te staan. Maar ze vinden het ook vaak wel gedoe dat ze dan moeten gaan opladen. En dat zijn wel dingen die je echt zo makkelijk mogelijk moet maken. Anders gaat iemand nooit de overstap maken naar elektrisch rijden.
Hoe proberen jullie bij Van der Bron dat soort vooroordelen dan tegen te gaan? Het lijkt me heel, niet een lobby, maar het verhaal in mensen hun hoofd van een elektrische auto gaat nog niet ver genoeg. Dat is natuurlijk heel hardnekkig.
Ja, zeker. Nou ja, enerzijds draagt natuurlijk de markt daarom bij, omdat de batterijcapaciteit steeds groter wordt van elektrische auto's. Maar anderzijds, ja, wij doen de diensttraining rondom elektrisch rijden. En daarmee proberen we zoveel mogelijk hygiënefactoren gewoon te voltooien. Zodat je met je pasje gewoon door heel Europa kunt laden. Dus als je op vakantie gaat, dat je niet in één keer weer andere dingen hoeft te regelen om je auto op te kunnen laden.
Mm-hmm. Misschien mag ik aanvullen, wij als gemeente Rotterdam hebben ook een heel programma om als jij als privépersoon een elektrische auto koopt, dan krijg je ook een elektrische laadpaal direct in je buurt. En dat wordt ook betaald. Hè? Dus dat is ook een vorm van samenwerking en stimulatie om dat elektrische vervoer naar een hoger niveau te krijgen.
Maar je kunt toch niet bij elke Rotterdammer. Stel dat iedereen elektrisch gaat rijden. Dan plaats je bij elke Rotterdammer voor de deur een laadpaal?
Niet elke Rotterdammer. Het klopt inderdaad. Nee, maar de stimulatieprogramma is nu dat als jij als privépersoon een elektrische auto koopt, dan heb jij recht nu op een elektrische laadpaal in je directe omgeving. Nou, als er twee mensen zijn, dan hebben we een paal met twee oplaadpunten. Dus het wordt niet zo dat alles helemaal wordt volgezet. Maar we zien nu wel op een punt dat het een behoorlijke vlucht neemt. En dat we anders over opladen. Met name, misschien moeten er wel centrale laadpunten gaan komen. Mm-hmm. Dat is ook niet zo heel gek. We hebben tankstations. Dus waarom zou je die niet elektrisch kunnen maken? Even als manier van denken.
Mm-hmm. Staan de straten straks vol met inderdaad met allemaal elektrische auto's en oplaadpunten voor elke straat? Ik vraag het even algemeen.
Nou, dat denk ik niet, omdat wat jij ook net aangeeft, de batterijcapaciteit wordt steeds groter. Dus straks, je hoeft misschien maar één keer per week te laden. Dus je hebt niet voor elke elektrische auto een paal nodig.
Nee.
Dus zeker met het toenemen van die accutechniek, denk ik dat je gewoon met een aantal laadpalen zo en zo wel uit kan. Daarnaast hebben natuurlijk mensen de mogelijkheid vaak ook om privé op eigen terrein te laden. Nou, die mensen die gebruiken misschien straks helemaal geen publieke laadpalen meer, want die pluggen hem thuis altijd in.
Ja.
Dus ik ben niet zo bang voor een schrikbeeld dat straks de hele openbare ruimte vol staat met laadpalen.
Nee. Maar wel helemaal vol met elektrische auto's, toch?
Zeker, ja.
Ja,
ben ik ook geen schrikbeeld.
Dat is wel de discussie ook in de stad. Van de ruimte in de stad, hoe verdeel je die? Hè? Blijf je die altijd aan de auto geven of geef je meer ruimte aan fietsen en voetgangers? Dus dat gaat nog wel een discussie worden. Of je dus, zeg maar, dus alle auto's die nu in de stad zijn letterlijk inruilt voor elektrische auto's, dat is ook niet de weg. Dus het is wel minder auto's op straat. En met name in de binnenstad. Omdat mensen vooral aantrekkelijke steden willen. En dat betekent meer groen, meer ruimte voor fietsers, meer ruimte voor voetgangers. Dat zijn de succesvolle steden. Dus die switch zou ook wel gemaakt moeten worden.
Ja, want dat was ook mijn vraag. Hebben we de auto in de toekomst nog wel nodig? Met name een eigen auto natuurlijk. Nou, jij zegt van niet...
Kijk, een beetje wat Marcel terecht zegt. Van je kan niet alles... Kijk, mensen willen ook zelf keuzes kunnen blijven maken. En dat volgens mij moeten we dat helemaal niet ter discussie stellen. Aan de andere kant als stad, hè, dus praat dan even naar de stad. Als wij vuile auto's maar in die stad toelaten, dan hebben we daar heel veel last met gezondheidsproblemen, de verkeersveiligheid. Dus op een gegeven moment maak je daar wel keuzes in om het anders in te richten. Nou, en die keuzes, nou, dat zijn wel van belang. Wij zien nu in Rotterdam, hebben we 10 jaar geleden de City Lounge geïntroduceerd. Dat is een begrip waarbij we vooral veel meer groen plekken aantrekkelijk maken voor mensen om elkaar te ontmoeten. En dat betekent ook minder straatparkeren bijvoorbeeld. Nou, dat is in eerste instantie heel ingewikkeld. Maar daarna ziet men ook wat het oplevert. En dan zie je dus wat de positiviteit ontstaan.
Maar kijk, je stapt er snel overheen. Het is heel ingewikkeld. Je hebt die Rotterdammers, je zegt die zijn vrij en recht voor zijn raap. Hoe reageren die als je die vertelt? Luister, jij mag de ene week bijvoorbeeld, dat is ook een project voor jullie, de ene week mag jij niet in deze straat rijden en volgende week weer wel. Of deze zone gaan we nu autoluw maken. Parkeertarieven bijvoorbeeld omhoog. Ja. Daar zitten mensen in het begin natuurlijk totaal niet op te wachten.
Nee, dat klopt. Dat zijn altijd heel ingewikkelde discussies. Maar laten we zeggen, onze politiek, hè, onze bestuur speelt daar een hele belangrijke rol in die keuzes. Dit is wel een gevoelig onderwerp. De auto blijft een gevoelig onderwerp in Rotterdam. We willen hem. Het is niet zo dat we hem uit de stad willen, maar we willen eigenlijk meer ruimtes voor fietsers, voetgangers en met name het openbaar vervoergebruik. En de groene mobiliteit, hè, de gezonde mobiliteit meer plek geven. En dan moet je keuze durven maken. Nou, en daar zitten we nu middenin. En dat speelveld, dat is gewoon wel best wel ingewikkeld aan het worden. Maar wat wij vooral doen is te vertellen met partijen het samen te doen. Mensen in de stad ook dat samen te doen. Die vragen er ook om. En ook om vooral te zeggen, ja, wat is de toekomst van de stad? Een stad waar je altijd maar je voor de deur kan parkeren of waar je elkaar kan ontmoeten en waar je goed met kan lopen, waar de voorzieningen groen zijn. Nou, dan zie je wel dat mensen daar veel meer vanuit dat perspectief willen nadenken. En als het ook in de werkelijkheid zichtbaar wordt, ja, dan heb je best wel een goed punt.
Maar het tegenovergestelde is ook altijd verteld, Marcel, dat mensen die inderdaad meer rust willen en meer groen willen, die trekken natuurlijk weg uit de grote steden.
Ja, zeker. En volgens mij moet je die mobiliteitssoort inzetten, zeg maar, daar waar die het meest tot zijn recht komt. Dus in die goede, groene, open gebieden, ja, dan moet je vooral niet met bussen gaan rijden waar niemand in zit. En dus daar is de auto heel prima als primaire keus. Maar midden in een binnenstad, hier als Rotterdam, ja, daar wil je gewoon dat mensen echt met het openbaar vervoer, met die metro's, met die trams, in grote getalen die stad binnenkomen. En dan heb je de spaarse openbare ruimte die je dan hebt. Die kun je dan tenminste gebruiken voor meer groen en wandelgebied. Dus het hangt echt af van de plek waar je bent in Nederland, op welke type mobiliteit je wil inzetten. Ja.
Hoe ziet het er over 10 jaar uit? Want eigenlijk klinkt dit nog niet zo heel. Er rijden hier natuurlijk al decennia lang trams rond. En we weten natuurlijk allemaal wel dat parkeren in het centrum is natuurlijk een crime. Hoe ziet het er over 10 jaar uit?
Nou, ik denk dat de trend die je nu al ziet, dat die zich doorzet. Hè? Dus bijvoorbeeld de metro, die groeit 5 tot 10% per jaar af en toe qua aantal reizigers. Terwijl het aantal autobewegingen in de stad neemt af. Dus volgens mij neemt die trend gewoon, die zet door. En dat betekent over 10 jaar dat je gewoon minder auto's in het straatbeeld hebt en nog hoger frequenter rijdt met metro's en met trams.
Maar ik denk zelf ook wel dat veel mensen die in het openbaar vervoer reizen vinden altijd, zeg maar, de laatste paar kilometers het meest vervelend, omdat je dan nog 3 keer moet overstappen. Ik denk zelf wel dat daar een hele grote rol zit van deelplatformen bijvoorbeeld, ja, voor fietsen, maar ook voor elektrische auto's. En als het moment dat ze elektrisch zijn, heb je ook niet het probleem dat je vervuilende auto's door de stad heen hebt rijden.
Nee.
Ik denk wel dat dat ook echt een
het is niet in, dit is van mijn kant voor de stad Rotterdam zeker geen pleidooi om de auto uit de stad te hebben. Maar precies wat jij zegt, het is onderdeel van die laatste keten. Alleen ruimtelijk moet je wel keuzes durven te maken. En daar zit volgens mij, kijk, en we hebben het nog niet over de logistieke vraagstukken, hè, want een stad moet bevoorraad blijven. Dus nou, dat zie je ook heel erg veranderen. Het wordt allemaal echt de logistiek wordt schoon. Dat is ook echt waar we nu volop mee aan het werk zijn. Er zijn aan de rand van de steden zie je nu overslagpunten ontstaan, waardoor er dus ook veel kleinere vormen van vervoer logistiek die stad in kunnen. Dus ja, die hele grote vrachtwagens, zeker in de ochtenduren als kinderen ook naar school fietsen. Ja, dat zie ik niet meer. Dat is toch wel een toekomstperspectief wat zich gaat. Dat gaat niet meer gebeuren.
Maar dat betekent wat voor ons leven. Want die grote vrachtwagens bevoorraden de winkels waar wij boodschappen doen. Ja, ja. Het werkt allemaal door.
Nee, dat klopt. En dat kijk, maar dat je zit, zoals dat heet, in een overgangsfase. En dat kost dus ook niet een paar jaar. Dat kost misschien wel 10, 15, 20 jaar. En daar moet je wel met z'n allen aan werken. En een van de doelstellingen van de stad is om rond 2025 zero-emissie logistiek te hebben. Met name in de binnenstad. Ja, dan gaat iedereen ook, ook daarin mee. En dat is wel spannend.
Mm-hmm. We hadden het net, Bas, je zou nog even schetsen wat er allemaal is aan nieuwe deelvormen. En met name aan commerciële partijen die zich in deze markt proberen te mengen natuurlijk.
Ja, dat klopt. Wat je ziet is dat een aantal oude businessmodellen van bijvoorbeeld autofabrikanten, dat die wellicht wel tijdig blijken te zijn. Zij zijn op zoek naar nieuwe markten waarin ze niet meer alleen die auto verkopen of importeren, maar juist het gebruik. Hè? Dus toch een trend naar meer gebruik in plaats van bezit. En dan zie je dat, wat ik net even schetste, partijen als Daimler ook aan het investeren zijn in platformtechnologie om hun auto's zelf ook deelbaar te maken. Dat is natuurlijk een interessante trend. Daarnaast zien we ook dat de bestaande spelers, ook de OV-bedrijven, die aan het nadenken zijn van, ja, wij bieden nu deze vorm van busvervoer aan of deze vorm van tramvervoer aan. Maar ja, wij willen ook eigenlijk de hele keten bedienen. Dus inderdaad ook die deelfiets erbij. Hè. NS heeft al zijn OV-fiets. Mm-hmm. Maar partijen als Arriva en Connection die zijn ook steeds vaker in de regionale openbaar vervoerconcessies dat ze daar ook een deelfiets aanbieden, aan zichzelf koppelen. En dus niet alleen maar die bus meer rijden. Dus die bestaande partijen die zijn ook breder aan het kijken naar waar ze op willen inzetten en hoe ze die reiziger van de toekomst ook het best kunnen bedienen.
Mm-hmm. Maar nu zijn het allemaal nu nog start-ups, losse OV-bedrijven. Het overstappen van de ene vervoerder op de andere en dan weer daar de fiets pakken, dat hoort bij dat appje. En daar had ik weer een abonnement moeten hebben op die andere elektrische scooter. Dat kan toch wel, dat kan toch wel anders?
Ja, er zijn partijen die dat ook signaleren, die dat ook zeggen. Uiteraard overheden ook, hè, als het gaat over het bedienen van die reiziger. Wat je ziet is dat er een aantal technologiebedrijven zijn. Dat zijn dan de start-ups waar je even op doelt. Hè. Dat gaat dan vooral over ICT-platformen die zeg maar als dienst hebben om die verschillende deelaanbod slim aan elkaar te koppelen. En eigenlijk verkopen zij gemak. Hè. Dus jij als reiziger kunt ten alle tijde flexibel alles inzetten wat je wil. Of je nou de ene dag met de deelfiets gaat, de andere dag een auto nodig hebt. Of je pakt het OV, dat maakt dan even allemaal niet meer uit. Maar dat is dan volledig, je hebt met één partij van doen. Die moet commerciële afspraken maken met de partijen daaronder. Hè, want die levert niet de wielen, hè, maar het levert alleen de dienst. Dat soort partijen heb je dus ook. En dan is het even de vraag voor wat voor doelgroep dit interessant gaat worden. Want ben jij bereid om bij wijze van spreken 10% meer te betalen of een abonnement af te sluiten op het moment dat je volledig ontzorgd wordt? Of zeg je van nee, maar ik heb eigenlijk toch voor mijn vaste forensenreis weet ik wel ongeveer wat ik nodig heb. Dus ik heb niet zo'n behoefte aan die enorme flexibiliteit en ik heb liever een lagere prijs.
Ja. Wat is de vorm die nu werkt? Want inderdaad, er zijn verschillende manieren nog om een abonnement af te sluiten of van een app gebruik te maken. Het een moet ik weer open klikken met een QR-code. Het ander moet ik weer ergens een sleutel ophalen of een brief tonen of een kelder in. Welke vorm werkt?
Nou, op dit moment zie je dat.
En noem vooral een voorbeeld hier. Wat even,
Nou, de businesskaart van NS is natuurlijk ook een voorbeeld van eigenlijk al een mobility as a service provider, zouden we haast kunnen zeggen. Dus mobiliteit als dienst. Ja, waarbij je dus niet alleen met het OV reist, maar dus ook die fiets kan pakken en ook de green wheels kan pakken. Ja. Ja, dus dat zijn al natuurlijk al wel vormen waarbinnen je zeg maar, met één kaart al wel verschillende diensten gebruik van kunt maken. Maar zo zijn er wel meerdere. De Ximo-pas bijvoorbeeld wordt ook uitgebreid. Hè? Dus die is al uitgebreid. Het gaat met name over werknemers die op een makkelijke manier ook flexibel kunnen reizen. Dus er zijn nog wel een aantal partijen die er ervaring mee hebben en die het ook inzetten. En ja, je ziet gewoon dat alles of staat of valt met gemak. Dat is precies wat je constateert. En vanmorgen zijn hier ook in Rotterdam een aantal mensen hier naar buiten geweest om al het deelaanbod te proberen. Het ene appje downloaden, het andere dingetje doen en dan lukt het weer niet, et cetera. Nou, dat wil je natuurlijk niet, zeker niet. Misschien nog wel als incidentele reiziger als je niet zoveel haast hebt. Je wil het uitproberen, maar ja, als jij een belangrijke afspraak hebt, dan wil je natuurlijk zeker weten dat je op tijd bent.
Ja, en dat die fiets er staat of die auto. Ik heb wel eens moeten lopen door een woonwijk op zoek naar, want in mijn appje stond toch echt dat daar een deelauto stond. Nou, die hele straat, dat hele punt waar die deelauto moest staan, heb ik nooit kunnen vinden. En dan raak je
dat dus uit. Haak je af, ja. Ja, dus die informatie die moet gewoon op orde zijn. Het moet super gebruiksvriendelijk zijn. En ja, en dan ben je misschien ook bereid om er ietsje meer voor te betalen. Maar dat moet zich toch bewijzen.
We hebben het heel veel over de stad. In hoeverre is de stad, moet de stad voorloper zijn ten opzichte van de rest van een land?
Nou, kijk, de stad. Wat al gezegd is, hè, die groeit enorm. Dus ja, dus daar is de drukte en de eerste keuzes moeten daar gemaakt worden. Alleen, het kan nooit zo zijn dat in de stad hetzelfde is wat Marcel al zei net over het landelijk gebruik. Dus volgens mij heb je meerdere gebieden, hè, dus daar moet je over nadenken. Maar in de stad gebeurt het als eerste en daar moet je gewoon volgens mij de goede keuzes maken. En ik vind, nog even reagerend op net, de Felix scooters, dat is echt een goed voorbeeld hoe het wel goed functioneert. Ook mijn collega's, ze worden ook wat lui, want dan gaan ze niet meer fietsen, maar dan gebruiken ze dat ding.
Vertel, hoe werkt het, de Felix scooter?
Nou, de Felix scooter is letterlijk, je hebt op je telefoon en in de buurt zie je overal waar die een staat. En het is binnen een paar minuten loopbaar. En het staat er ook. En ik moet zeggen, het is heel populair. Want ja, jouw ervaring, snap ik, dat is een beetje een angst wat mensen hebben. Dus dat in een landelijk gebied is dat heel ingewikkeld om dat soort systemen op te zetten, denk ik. In de stad is dat heel kan dat omdat daar de massa zit. En je ziet ook dat daar al die aanbieders het als eerste het willen proberen. Nou, en sommige gaan heel goed en sommige gaan ook wat minder. En daar moet je volgens mij, en dat is wat wij in het begin misschien ook al zeiden. Kijk, als stad moet je wel de keuzes maken wat je ook als doelstelling hebt. En dat is volgens mij, en wat wij vooral nu willen in Rotterdam, is dat we een gezonde stad zijn die wel waar heel veel mensen komen en wonen en werken, maar wel de mobiliteit vooral schoon is en gezond is en prettig is. En dat is wel zoeken hoe we dat doen.
Ja. Gaan we het fileprobleem oplossen? Want dat was ook dit jaar in het nieuws. De file-druk, de file-zwaarte, juist buiten de spits om, neemt alleen maar toe. De economie neemt toe, we willen steeds meer. We willen dadelijk met z'n allen toch met die elektrische auto naar de stad toe. Lossen we hiermee het fileprobleem op? Kijk ik maar eens eventjes naar Marcel.
Nou, ik denk niet dat er een fileprobleem bestaat. Dus waar je zeg maar meer capaciteit toevoegt, dan gaat het ook gebruikt worden. En waar je het weghaalt, neemt het verkeer in de loop van de tijd ook weer af. Ik geloof een Amerikaanse professor, die zei ook een keer veel, het fileprobleem proberen op te lossen met meer asfalt. Dat is als een man met obesitas die zijn riemengaatje wijder zet. Dus dat lost het probleem niet op. Je geeft alleen tijdelijk wat lucht en het vult zich weer. Dus volgens mij is het altijd een goed idee om in te zetten op en mobiliteit. Zowel inzetten in landelijk gebied op goede bereikbaarheid met de auto, maar zeker in stedelijk gebied op alle andere alternatieven die je hebt.
Hey, ik zit nog met een ding. Dat is met name, we kunnen hier wel heel erg hip doen met allerlei appjes en allerlei systemen. Als ik zo'n elektrische fiets, we hebben die Jump uitgeprobeerd. Het is toch 20 cent per kilometer? Nee, 20 cent per
minuut.
20 cent per minuut. Dat betekent dat als ik 20 minuten moet rijden, nou reken maar uit, ben ik 4 euro kwijt. Dan moet ik nog een abonnementje hebben, dan moet ik nog instappen. Is dit betaalbaar voor iedereen? Er is ook zoiets als vervoersarmoede, toch?
Ja, dat bestaat absoluut. Het klopt dat de prijs van deze aanbieder lijkt aan de hoge kant. Hè. Tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld ook dat een product als Swapfiets, dat het heel succesvol is. Hè? Dus dat is niet zozeer een deelbaar product, maar wel een fiets die je dus waar je een abonnement op neemt. En die wordt iedere maand, reken je dat af. En je hebt er geen omkijken meer naar. Hè? En dat is 15 euro, als ik het goed heb, in de maand. En voor studenten iets goedkoper. Maar dat is een razend enthousiast wordt het ontvangen en een goed product. En mensen zijn er bereid voor te betalen. Dus de vraag in hoeverre het te duur is of niet, moet zichzelf uitwijzen, denk ik.
Nou ja, laat ik hem iets scherper stellen. Kunnen mensen uit Rotterdam-Zuid of mensen die het iets minder hebben... Een abonnementje hier, een abonnementje daar, €2 daar. Iedereen is maar druk bezig. Terwijl ik voorheen op mijn oude barrel... één keer per jaar een keer een bandje moest wisselen. Maar dan deed ik het er maar meer mee. Ja,
dat laatste kan natuurlijk gewoon nog steeds. Hè? Dus het is niet zo dat...
Nee, maar word ik niet buitengesloten dan?
Nou, dat is volgens mij... Je stipt er echt wel een belangrijk punt aan. En wij hebben geconstateerd in de samenleving... zeker in Rotterdam-Zuid, dat er gewoon... mensen zijn die dat niet kunnen. En dat het OV-abonnement al te duur is. Hè? Dus het gebruik maken van de bus is te duur voor zeker voor bijvoorbeeld alleenstaande moeders met meerdere kinderen en een heel laag inkomen. Dat is gewoon echt aan de hand. Dus het OV wordt te duur. De fiets, sommigen kunnen ook gewoon niet fietsen. Dus dat is ook, en dan kunnen we om lachen, maar dat is niet zo. Want het is, mensen zijn er niet in opgegroeid. Hè? Ik en heel veel van ons wel, maar in andere culturen niet. Dus dat speelt ook mee. Dus zomaar de toegankelijkheid. Kijk, het is belangrijk als je mee wilt doen in de maatschappij. Dan het lopen is dus een heel belangrijke vorm. Maar er zijn gewoon mensen in Rotterdam-Zuid... die helemaal niet aan de overkant van de rivier zijn geweest. Omdat het gewoon het OV te duur is en ze kunnen niet fietsen. Ze hebben geen auto, dus ja, dan kom je er ook niet. En we moeten daar niet een heel drama van maken, want dat is het helemaal niet. Maar het is wel, er zijn echt doelgroepen. Ja, daar moeten we dus goed over
nadenken. Maar wat hebben we daar dan voor? Want die haken dus. Het wordt duurder en we hebben allemaal meer mogelijkheden.
Ja.
Ik vind het ook zielig dat je, als je niet kunt betalen, op je oude barrel naar de andere kant van de stad moet fietsen. Ja. Of 10 kilometer moet fietsen. Neem kinderen die naar school moeten en de rest gaat allemaal zoef. Elektrisch er vandoor.
Nou, er spelen twee dingen. Hè? Want ook mensen kunnen niet fietsen. Dus het is ook, ze vinden het ook gewoon eng om te fietsen in deze stad. En we hebben dus ook heel veel fietseducatie. Dus dat gebeurt echt op de basisscholen om daar te leren fietsen. Er is een fietsenbank op Zuid in oprichting. Daar kunnen mensen fietsen lenen. Tegen hele lage tarieven of zelfs in bruikleen hebben. Dus dat wordt dan door de gemeente en andere partijen gesubsidieerd. En dat zijn vormen die zich nu langzamerhand ontwikkelen zijn. Omdat nu ook pas duidelijk is geworden dat mensen geen toegang tot mobiliteit kunnen hebben. En dat is echt wat pas de laatste jaren in ontwikkeling is. En dat is nog wel zoeken wat dat... je moet dat ook niet overal algemeen doen. Je moet het echt per bijna doelgroep, per mensen... Je moet het vanuit de mensen doen. En dat is een andere benadering.
Varda, hoe maken we elektrisch rijden voor iedereen aantrekkelijk?
Daar is één groot voordeel van. En dat is dat laden is goedkoper dan wanneer je met benzine of diesel rijdt. Dus dat is dan in ieder geval een grote plus.
Maar de aanschaf van een Tesla, dat is natuurlijk nog even een stapje verder.
Dat klopt, ja. Nou, iedereen hoeft natuurlijk niet per se Tesla te rijden. Dus je ziet wel dat er echt steeds meer goedkope automerken op de markt komen. En nu is dat vooral de leasemarkt. Maar op het moment dat dat ook naar de privémarkt gaat, dan komen er dus meer tweedehands auto's op de markt. En dan wordt het steeds toegankelijker voor de gemiddelde Nederlander. En ik denk twee grote voordelen. Dat is dat je onderhoudskosten zijn gewoon veel lager. En ook je brandstofkosten zijn veel lager. Dus dat betekent dat de maandelijkse kosten in ieder geval wel naar beneden gaan.
En het inzichtelijk maken is natuurlijk ook nog wel een ding. Ik bedoel, als leaserijder krijg ik één keer per maand een factuur. Terwijl ik gewend ben per tankbeurt precies te kunnen zien per cent hoeveel liter er in de tank gaat.
Ja, dat is zeker nog wel een beetje een ding op dit moment. Dus dat is wel interessant. Als je inderdaad gaat tanken, dan kan je echt precies zien wat je ervoor betaalt. Al voordat je er snel wel afrijdt, zeg maar, weet je wat de literprijs is. Terwijl als je elektrisch rijdt, dan kom je bij de laadpaal aan en er staat gewoon geen prijs. En ook nadat je geladen hebt, weet je niet hoe duur het was. En inderdaad krijg je dan pas een factuur aan het einde van de maand. En dan zie je wat het gekost heeft. Nou ja, dat is iets wat we nooit zouden accepteren, denk ik, als het in de supermarkt zou gebeuren. Mm-hmm. Maar we zien wel dat we daar, de leasemarkt is daar niet zo heel erg mee bezig. Want de werkgever betaalt toch die rekening. Maar op het moment dat we dit naar de tweedehandsmarkt gaan brengen en echt de privépersoon elektrisch gaat rijden, weet ik zeker dat het niet geaccepteerd wordt. Dus daar zijn we als markt ook heel erg mee bezig om die tarieven transparant te maken via een app. En dat je eigenlijk bij wijze van na het laden een push message krijgt met wat je totale laadsessie gekost hebt.
Nou, wat we wel zien in de... Dat is nog echt... Echt nog in de kiemen, zullen we zeggen, maar deelmobiliteit. Dus in een straat, mensen die in de straat wonen, om gezamenlijk deelauto te doen. Dus in plaats van 5 eigen auto's, 1 deelauto, dat te delen. Dat is echt wel een opkomst. En daar zou, hè, wat jij het ook over hebt, daar zou, dat zou, dan wordt het toegankelijker voor mensen. Want dan hoef je het zelf niet meer aan te schaffen. En die, nou, dat is wel, dat, maar dat is nog echt wel. Ik weet dat er een initiatief is in Den Haag. Dan gaat het echt over 20 mensen in de straat. En we zijn dat nu aan het opstarten om te kijken of dat ook in Rotterdam kan. En de vraag is even, moet je in verschillende buurten doen. Nou, om te kijken hoe je dat uiteindelijk. Misschien is dat ook wel een middel uiteindelijk om heel veel delen van de stad minder parkeren op straat, maar meer toegang tot die deelmobiliteit. En van met name de schone deelmobiliteit.
Nog één ding tot slot. De Hyperloop. Wanneer worden we inderdaad in een paar minuten naar ons werk geschoten in een buis? Zijn dat dingen die jullie uitproberen kan natuurlijk voor een deel zou het kunnen, maar. Is dit verre toekomstmuziek of moeten we dit inderdaad niet willen? Want er is ook nog zoiets als even lekker in de auto's. Sommige mensen vinden in de file staan ook wel lekker. En even dat ritje op de fiets dan door de bossen heen. Willen we inderdaad in 3 minuten hartje centrum staan als je lekker buiten woont? Hoe zien we dat?
Ja, lijkt mij in ieder geval heel erg gaaf als het zou kunnen.
Jawel?
Ja, dat ritje in de auto. Volgens mij zijn er ook wel andere manieren te verzinnen waar je lekker even kan ontspannen en je gedachten ergens anders naartoe kan laten gaan.
Maar jij ziet het wel serieus, de Hyperloop.
Ik zie dat.
Jij zou instappen met 1200 kilometer per uur.
Ik zou instappen, zeker. En zeker als we daarmee ook in enkele uren naar Japan zouden kunnen. Zodat de wereld gewoon één groot, één groot deel wordt. Ja.
Oké.
Okay. Nou, als ik mag. Ik ben ooit betrokken geweest als een van mijn eerste projecten bij de Zuiderzeelijn Sporen naar het noorden. En daar was ook een initiatief van dit geval Siemens met een magnetische trein. Hè, die dus ook in Shanghai rijdt op het vliegveld. En die toekomstbeelden hebben we het nu over het jaar 2000. En er waren al toekomstbeelden dat de hele Randstad op een gegeven moment vol zou liggen met van die magnetische treinen. En dat is niet gebeurd. Het zou nog wel interessant zijn om eens te analyseren wat daar de reden van was. Ik heb zelf daar ook een keer in gezeten. Daar ga je met 400 km per uur. Is een mooie belevenis. Maar uiteindelijk is die technologie dus niet. Heeft geen voet aan de grond gekregen hier.
Maar je weet niet waarom niet? Want dat kan natuurlijk iets te maken hebben met
kosten. Het heeft heel erg te maken met kosten en inpassing. Dat was een van de. En eigenlijk was de vervoersspanning, zoals we dat dan noemen, op de lijn naar het noorden. Die was eigenlijk te laag om te kunnen verantwoorden, om daar op een hele snelle manier met zo'n dure technologie naartoe te reizen.
Marcel, zou jij in de Hyperloop stappen?
Ja, ik zou er zeker instappen, maar dan als in plaats van in het vliegtuig.
Dus echt voor de verre, alles per bestemming. Ja. Waar je de deelfiets niet meer kunt pakken, pak je een elektrische auto. En waar je inderdaad de elektrische auto niet meer kunt pakken, dan ga je per ondergrondse buis naar Parijs.
Klopt. En ik denk voor je daily commute, zeg maar, dus voor je woon-werkverkeer. Dan ben ik liever een beetje onder de mensen. Heb ik toevallig ontmoetingen op Utrecht Centraal. En dat heb je niet als je in je eigen kokonnetje in zo'n buisje zit en misschien in 3 minuten in Amsterdam bent.
En dat blijft wel nog? Dat ik over 10 jaar nog sta te wachten op Utrecht Centraal en een toevallige ontmoeting heb?
Nou, te wachten niet, maar je loopt van de ene trein naar de ander. En je komt weer een studievriend van destijds tegen. Ja, ik vind het fantastisch.
Laten we hopen dat een beetje blijft. Mag ik jullie bedanken en heel veel succes wensen de komende jaren met jullie mooie werk. Het uitrollen van de mobiliteit van de toekomst. Je hoorde Martin Guit, engineer bij de gemeente Rotterdam. Marcel Toussaint, hij is coördinator mobiliteit bij APPM. Bas Scholte, ook van APPM. En Fardo van der Galien, hoofdmobiliteit bij Van de Bron. Tot zover deze podcast over Smart Mobility.